Wij vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. We willen de gemeente erop wijzen dat het collectenrooster is gewijzigd. We hebben nu om de 14 dagen een extra collecte. En volgende week zal dat ingaan. Woensdagavond is er een bijbelkring om 7:45 in ons verenigingsgebouw. Deze week worden de kopijen voor de kerkbode weer verwacht. En zondag hoopt dominee Pedenbutter ons voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 122 en daarvan het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust, om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijven in u, nooit moet haar nijd of twist verkloeken, om zeer een huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Psalm 122, het derde vers. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen, Psalm 40, en daarvan het vierde vers, waarin wij lezen, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Daarna openen wij Gods woord in het boek Exodus en lezen opnieuw uit hoofdstuk 2 en nu de versen 11 tot en met 25. We luisteren naar de wet des Heren. Wij zingen Psalm 40 vers 4 en daarna lezen wij Exodus 2 de versen 11 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuws man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des anderen daags ging hij wederom uit en zie, twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezegd? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en zat bij een waterput. En de priester in Midian had 7 dochters, die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde haars vaders te drinken. Toen kwamen de herders en zij verdreven haar vandaar. Doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudden. En toen zij tot haar vader Reuel kwamen, zo sprak hij, waarom zijt gij heden zo haast wedergekomen? Toen zeiden zij, een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herders. En hij heeft ook overvloediglijk voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zeide tot zijn dochters, waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roept hem dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen. En hij gaf Mozes zijn dochter Zippora. Die baarde een zoon. En hij noemde zijn naam Gersom, want hij zeide, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende hen.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in Handelingen 7, de versen 23 tot en met 29. Handelingen 7, de versen 23 tot en met 29. Opnieuw een gedeelte uit de rede van Stefanus, die hij gehouden heeft voor de Joodse raad. En wij lezen in dit gedeelte, als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou, maar ze hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten, en hij drong hen tot vrede, zeggende, mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewon. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen de rouwdragende familie van broeder Knikker, J. Knikker, aan de Heere opdragen, van wie een zwager door de Heere werd weggenomen. En we willen ook bidden voor onze koster, broeder W. Martens, die in het ziekenhuis ligt. Hij moest opgenomen worden vanwege uitdroging en een te hoog bloedsuikergehalte. Laat ons bidden. Heere, wat zijt gij goed voor slechte mensen, dat u op deze zondag het ons vergunt, uit liefde vergunt, om onder uw woord te mogen komen. Of we nu hier aanwezig zijn met onze kinderen, jongeren en de ouderen van de gemeente, of dat we thuis mee mogen luisteren. O Heere, wat een wonder dat gij in een gevallen wereld uw woord laat verkondigen, dat gij uw knechten uitzendt met het gezag dat gij ze geschonken hebt. O, in zichzelf zijn ze niet meer dan slijk aan uw vingers, maar Heere, u hebt het toch behaagd om zondige mensenkinderen uit te stoten in uw wijngaard, om aan zondaren het woord van wet en evangelie te gaan prediken. U hebt het woord der verzoening gelegd in de monden van uw getrouw geroepen knechten, om dat indringend aan de harten van jongeren en ouderen te leggen. Laat u met God verzoenen. En de liefdesdrang die u kende, Heer Jezus Christus, om naar deze aarde te komen, om alles te doen wat het heilig recht van uw Vader van u eiste. Die liefdesdrang waarmee u naar de wereld gekomen bent om voor uw kerk te lijden en te sterven en alles te volbrengen. Die liefdesdrang gaat u ook leggen in de harten van uw knechten. En het is toch die liefde van Christus die doet dringen, laat u met God verzoenen. En als u dat laat horen, dan is het ook mogelijk om met God verzoend te worden. Alleen we zitten er zelf zo tussen, Heere. We zitten met onze zonden, en die we zelf niet kunnen wegnemen. Wij zitten altijd met onze eigen gerechtigheden en zelfverlossingspogingen. Maar wat een wonder, om werkelijk eens te mogen verstaan, en dat we ons laten verzoenen met u. Dan zijn we niets meer, Heere. Dan hebben we niets meer. Dan kunnen we niets meer. Dan zijn we een goddeloze. Dan zijn we een vijand in onszelf, die niets anders gedaan heeft dan schuld met schuld vermeerderen. Dan zijn we zo diep verdorven, dat we niets anders gedaan hebben dan u, o lieve God, op uw liefdeshart te hebben getrapt met onze zonden. En dat gaat zo'n smart geven. En u weet bij wie dat een smart geworden is. En een steeds grotere droefheid geeft, omdat we tegen een goeddoend God, een liefdevolle God, hebben gezondigd. Ja, en dat we menen vanuit onszelf nog wat aan te kunnen dragen. Ach, dat is ook zo zondig, ook zo vleeselijk. Mozes moest het ook leren. En alles hebt u afgebroken in zijn leven. En wat is dat een zegen, Heere. Al dus datgene wat uit onszelf opkomt afbreekt, dan zullen we gaan ontdekken dat alleen uw werk stand houdt tot in eeuwigheid. Niet Mozes moest Israël verlossen, maar u hebt het gedaan. En Mozes werd er wel bij ingeschakeld, maar Mozes moest leren achter u aan te komen. Mozes moest leren letten op uw handelingen. Op uw werken, op uw daden. Maar aanvankelijk deed hij dat niet. Hij handelde verkeerd. Hij handelde te vroeg. O Heere, zou u uit genade willen geven, dat dit onderwijs ook voor ons allemaal persoonlijk gezegend mag worden. Dat we het verstaan mogen wat het is om uit genade zalig te worden. Niet uit ons. Niet door de werken van ons. Maar enkel en alleen om de verdiensten van Christus wil. En dat is zo'n moeilijke les, Heere. We zitten er zelf altijd weer tussen. Maar als u toch gaat werken en doorwerken, dan gaat u datgene wat ertussen ligt toch wegnemen, uitbranden. Ja, u snijdt de mens ervan af, opdat we niemand zouden zien dan Jezus alleen. En zou u dan vanmorgen zo in ons midden willen wezen, Heere? En dat we ook zo in de bank mogen zitten of thuis mee mogen luisteren, met een heilbegerig hart, maar ook met een oprecht gemaakt hart, dat zegt, Heere, neem alles van mij maar weg. Laat mij sterven aan mijn eigen pogingen. Laat mij sterven aan alles wat van mij is, wat uit mijn vlees opkomt. En laat mij mezelf laten zaligen door Christus alleen. Heer, als we dat mogen leren, dan wordt het zo'n wonder, dat alles wat ons ontbreekt, in Christus te vinden is. Hij is een volkomen zaligmaker, een volzalige zaligmaker, die alles gedaan heeft om een zondaar met u te verzoenen, en in wie alles te vinden is wat wij zo missen. Heere, geef dan dat we met een honger en een dorst mogen luisteren naar het woord wat u deze morgen tot de gemeente wil zeggen, wil brengen, wil laten verkondigen. En geef ook uw knecht wat nodig is om in alle eenvoud dit woord te mogen prediken, en dat het na aan het hart gelegd mag worden. O Heere, wilt u dan geven dat alles wat daarin kan hinderen weggenomen mag worden. En Heere, dan moet uw knecht ook sterven aan allerlei zaken. En dat weet u, Heere. En dat hij ook dat mag doen, mag leren en mag beoefenen om niets anders te wensen dan te buigen onder het heilig woord van God. En niets anders te doen dan achter de Heer Jezus, de grote profeet en leraar, achter te komen. Om niets anders te willen spreken tot de gemeente dan wat Christus tot hem gezegd heeft. Gedenk daartoe al uw knechten, die ook deze dag geroepen worden uw woord te verkondigen. Ook studenten en kandidaten wilt u ze gedenken in uw gunst. Zo dragen we elkaar aan u op, Heere, met alle zorgen en noden die we ook in ons leven kunnen meemaken. En het is een wonder dat we elke keer weer als gemeente zo samen voor uw aangezicht mogen komen. Met alle zorgen en noden die er zijn. En als we dat mogen doen, Heere, steeds weer in het gemeenschappelijke gebed voor uw heilig aangezicht, dat er dan in de harten van de gemeenteleden, in de harten van uw knecht, mag leven, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Om zo samen met de noden en zorgen voor uw aangezicht te mogen verschijnen. Om het aan uw voeten neer te leggen en u te smeken of u kracht wil geven, of u troost wil geven bij de bedroefden. Degenen die met een gemis door het leven gaan, die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Heere, wilt u gedenken, ook als we ziek zijn, als we langdurig ziek zijn, als we te kampen hebben met de afbraak van het lichaam. O Heere, dan ook mogen wij tot u komen om het alles in uw hand te leggen. En Heere, dan dragen we in het bijzonder onze koster aan u op, broeder Martens, die in het ziekenhuis verblijft en misschien wel vandaag of morgen weer thuis mag komen. Zijn bloedsuiker was zo hoog, Heere, en hij droogde uit, maar u hebt willen waken over zijn leven. Wat is dat een wonder, Heere, en dat hij het ook zo mag zien. En dat hij in verwondering zijn ogen op u de Heere mag slaan. En dat hij zijn vinger mag leggen bij uw rijke belofte. Dat u het gezegd hebt, ik heb geen lust gehad in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat hij zich zou bekeren en leven. Zo bent u, zo wilt u zijn voor een arme zondaar, Heere. En dat hij dat ook in zijn leven zo mag ervaren. En geef, Heere, dat hij samen met zijn vrouw en zijn zoon verwonderd mag zijn over uw trouwe zorg tot hiertoe betoond. Maar we dragen ook onze oude broeder Knikker aan u op. Heere, in een korte tijd is er zoveel rouw gekomen in de kring van zijn familie. En Heere, zou u hem daarin willen sterken? Dan voelt u ook zelf weer dat gemis van zijn lieve vrouw. O Heere, wilt u hem gedenken en vertroosten? Ook deze dag, als hij uw woord mag horen, sterk hem, Heer, in deze weg. Ook als de kring van de familie steeds kleiner wordt, en er zijn er meerdere in onze gemeente die dat ervaren, en we zeggen het zo dikwijls tegen elkaar, het kringetje wordt kleiner. En steeds meer en meer worden er weggenomen. Maar er komt ook een moment dat we zelf aan de beurt zijn. En dat is de indringende roepstem die van elk sterfgeval weer uitgaat, ook in de kring van de gemeente. En hoeveel roepstemmen zijn er al niet uitgegaan in ons midden? En elk sterfgeval in de kring van de gemeente of in de kring van de familie, die roept ons allemaal zo persoonlijk toe. Heden ik, morgen gij. O Heere, dat we van doordrongen zijn, dat we reizen naar de eeuwigheid en de dood wenkt ieder uur. Dan moet het toch goed liggen. Dan moet er toch een antwoord gekomen zijn op die indringende vraag, die ook kort geleden zo menigmaal aan het hart van de gemeente gelegd is. Hoe zult gij, zo heel persoonlijk, rechtvaardig verschijnen voor God? Het kan alleen als uw Heilige Geest het oprechte geloof gaat ontsteken, waardoor wij Christus en zijn verdiensten leren omhelzen. Mag de prediking daartoe een middel zijn in uw hand, o drie enige God, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 147, de versen 5 en 6. Psalm 147, de versen 5 en 6. Thank you. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen naar Psalm 119 en daarvan het 34ste vers. Sloeg Erik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed, wat schenkt u mensen min, aan ieder die u vreest, al milden zegen. Leer mij uw wet in hare rechte zin en maak mijn hart tot uw geboon genegen. Psalm 119 vers 34 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hoe dikwijls gebeurt het niet dat reddingwerkers bij een ramp vol moed aan het werk gaan, omdat ze weten dat onder het puin of in een brandend huis nog levende mensen aanwezig zijn en dat ze die levende mensen zo graag willen proberen te redden, maar dat na verloop van tijd blijkt dat hun reddingspogingen afgebroken moeten worden. Hoe vreselijk is het dan om niet in staat te kunnen zijn liefdedienst te bewijzen naar mensen van waar je weet dat ze daar onder het puin liggen. Hoe pijnlijk moet dat zijn om dat aangevangen werk te moeten afbreken. Er zijn ook andere situaties waar je iets dergelijks kan ervaren. Dat je bijvoorbeeld enthousiast begint aan een bepaald doel in je leven, een opleiding, een carrière, een nieuwe baan waar je alle krachten in gaat zetten. En dat er plotseling iets gebeurt waardoor je alles moet opgeven. Wat je dacht op te kunnen bouwen wordt in één keer afgebroken. En wat een vragen kan dat niet geven. Wat een teleurstellingen moeten er dan niet verwerkt worden in je gemoed. Wat kan het zelfs uitzichtsloze worden. En wat een gevoel van machteloosheid kan je hart vervullen. Wat een waarom-vragen kunnen er niet boven komen in je hart. Omdat je zomaar in een doodlopende weg terechtkomt en niet meer weet hoe je eruit moet komen. Dat heeft Mozes ook ervaren in zijn leven. Mozes die de Heere verkoren had om verlosser te zijn van Israël en hoe noodzakelijk was het dat er een verlosser zou komen. Mozes die geroepen werd om dat grote werk te moeten gaan doen. Maar Mozes wilde zelf beginnen met zijn verlossingswerk. En Mozes moest leren dat zijn eigen werken bij de handen moesten worden afgebroken. Toen hij nog maar net wilde beginnen daar in Egypte. En dat gedeelte uit zijn levensgeschiedenis horen wij vanmorgen Stefanus aan de Joodse raad verkondigen. En dat zijn leerzame woorden uit de levensgeschiedenis van Mozes, waar we deze morgen dan ook bij stil willen staan. En we schrijven als thema boven de prediking, Stefanus' prediking over Mozes als de aangewezen verlosser. Stefanus' prediking over Mozes als de aangewezen verlosser. Drie gedachten. We staan allereerst stil bij zijn hartelijke liefdesdrang. Dat ligt verklaard in vers 23. In de tweede plaats staan we stil bij zijn afgebroken verlossingswerk. Vers 24 tot en met 28. En tenslotte staan we stil bij zijn noodzakelijke leerschool. Vers 29. Stefanus' prediking over Mozes als de aangewezen verlosser. Zijn hartelijke liefdesdrang. Zijn afgebroken verlossingswerk. En zijn noodzakelijke leerschool. Ja, Stefanus die staat in zijn preek uitvoerig stil bij het leven van Mozes. Dat kunt u zo in heel die preek in die we vinden in Handelingen 7 wel terugvinden. En waarom doet hij dat? Hij wil de Joodse raad heel goed laten aanvoelen hoe hoog hij Mozes heeft staan. En dat het echt niet waar is geweest en dat de Joodse raad zoveel valse beschuldigingen op hem uitgegoten hebben, over hem uitgegoten hebben, en dat hij Mozes niet hoog had staan en ook de wetten van Mozes niet en daarmee ook de tempeldienst niet. Maar waar zat dat nu op vast? En dat is telkens de rode draad die in heel deze preek van Stefanus terugkomt. Die Joodse raad die wilde ook in Mozes niet het type van Christus zien. En de Joodse raad was er ook nog eens blind voor dat hun voorgeslacht, waar ze zo op pochten, ook niet altijd grote gedachten van Mozes hebben gehad. Aanvankelijk hebben ze hem als verlosser zelfs niet aanvaard. En als je het volk Israël volgt in de woestijnreis, hoe dikwijls zijn ze niet tekeer gegaan tegen Mozes? Hoeveel keer komen we het woord murmureren niet tegen, dat ze tegen Mozes deden? Nee, dat volgeslacht van de Joodse raad had Mozes ook niet altijd hoog staan. En het is niet beter op geworden ten diepste bij de Joodse raad. Want als het erop aankomt, op de geestelijke betekenis van datgene wat Mozes heeft doorgegeven, en van wie Mozes een type is, dan staat de Joodse raad op dezelfde golflengte als het voorgeslacht. Want zoals het voorgeslacht Mozes heeft verworpen, zo heeft de Joodse raad Christus verworpen als de verlosser. Kijk, en dat wil Stefanus nou in alle eerlijkheid en met liefde en in bewogenheid zijn broeders, want zo heeft hij ze toch aangesproken, mannenbroeders, voorhouden. En dat is ook een van de redenen waarom dat Stefanus zoveel aandacht vraagt voor de persoon van Mozes in deze lange preek die we vinden in Handelingen 7. Mozes, de man van God. Hij is 120 jaar geworden, jongens en meisjes. 120 jaar. En als je Mozes leven overziet, dan kun je die 120 jaren van Mozes kun je in drie gedeelten, drie perioden opsplitsen. Perioden die alle drie even lang zijn. Nou, dan heb je al een rekensommetje in je hoofd gemaakt, toch? 120 gedeeld door 3 is 40. Nou, het klopt precies. De eerste perioden van 40 jaren was hij in Egypte. De eerste 3 jaren heeft hij nog bij zijn vader en moeder gewoond, dat hebben we gehoord. En toen heeft hij 37 jaar verkeerd aan het hof van de farao. 40 jaren. En toen kwam de tweede periode, ook 40 jaren. Want hij is 40 jaren in Midian geweest, voordat het moment aanbrak dat de Heere zei, en nu ga ik Israël verlossen. En toen was Mozes 80 jaar geworden. En we weten hoe de Heere Mozes gebruikt heeft om Israël te verlossen uit Egypte en te leiden door de woestijn naar het beloofde land. En hoe lang was dat? 40 jaar. Zo had de Heere dus Mozes leven geleid. En ook die 3 onderscheiden perioden van 40 jaren vielen onder Gods raad en voorzienigheid. En dat blijkt zo mooi en zo duidelijk uit de manier waarop Stefanus dat zegt. Kijkt u maar eens in vers 23. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was. En straks, we hopen het in de toekomst dat de Heer het geeft weer verder te overdenken, vinden we het in vers 30 weer terug. En als 40 jaren vervuld waren. En juist dat woordje vervuld waren, dat laat Gods raad en voorzienigheid zien. Die eerste woorden van onze tekst, die willen eigenlijk zeggen wat de Heer nu al van eeuwigheid in zijn raad had besloten. Voor die eerste 40 jaren van Mozes leven, die zijn nu vervuld. Weet u wat dat heel concreet betekent? En dan kom ik gelijk al een beetje bij de diepte van onze tekst terecht. Die eerste 40 jaren van Mozes, die zou je een opleiding kunnen noemen, jongelui. En ik zou het vanmorgen een vooropleiding willen noemen. Die 40 jaren in Egypte, want Mozes moest verlosser worden. En daarom heeft de Heer hem gebracht op zijn leerschool. En om verlosser te kunnen zijn, moest Mozes eerst 40 jaren in vooropleiding in Egypte. Maar die periode was nu vervuld. De Heer had gezegd, tot hiertoe Mozes is de vervolgopleiding. En toen kon die tweede periode aanbreken van 40 jaren. En waar moest Mozes toen naartoe? Naar de vervolgopleiding. Ik kom nooit klaar, hè? Het is altijd leren. Altijd leren. Altijd leerling zijn. Meer niet. Hij moest naar een vervolgopleiding. Weer 40 jaar. En dat is opnieuw een leerschool geweest, gemeente, waar Mozes nooit aan gedacht zou hebben zelf. Ook een leerschool die Mozes zelf ook nooit uitgekozen had. Waar hij zich nooit voor ingeschreven zou hebben. Maar het was Gods leiding. En daarom kwam hij toch op die vervolgopleiding. Hoe is hij daar dan toch gekomen? Nu zegt Stefanus in zijn preek, als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, dus die eerste periode, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Dus na die 40 jaren, toen kwam de liefdesdrang die in zijn ziel geboren was, als het ware openbaar. Er was een innerlijke liefdesdrang gekomen in het hart van Mozes om het volk Israël, zijn broeders, de kinderen Israëls te gaan bezoeken. En gemeente, dat was Gods werk. En daarom wilde Mozes naar zijn broeders. Het was een innerlijke drang die hem deed besluiten het paleis van Farao te verlaten en naar zijn broeders te gaan. Waarom? Waarom deed Mozes dat? Wij kunnen vanuit de Bijbel 3 redenen vinden en aanwijzen waarom Mozes tot het besluit gekomen is. In de eerste plaats wilde hij het leven aan het hof van Farao niet meer. Hij wilde de hoge positie als kroonprins niet. Hij wilde het werelds vermaak aan Farao's hof niet. Hij wilde de rijkdommen van Egypte niet. Hij wilde geen zoon van Farao's dochter genoemd worden. Hij wilde de genieting van de zonde niet. En gemeente, dat waren vruchten van het nieuwe leven. En we hebben het vorige week toch gehoord. Mozes lag onder de glans van Christus. Mozes was wederom geboren. En vanwege die wedergeboorte, dat nieuwe leven, kwamen de vruchten van de wedergeboorte openbaar. Mozes heeft door genade mogen leren nee te zeggen tegen de zonde. En heeft door genade ja mogen leren zeggen voor de Here en zijn dienst. Die hartelijke keuze is in zijn hart gewerkt tegen de wereld, tegen de zonde, tegen de genietingen van deze tijd. Kent u die genade ook? Heb je ook die hartelijke keuze al mogen doen tegen de wereld, tegen de Satan, tegen je verkeerde vrienden, voor de Heer en zijn dienst? Omdat de liefde Gods in je hart is uitgestart. Dat is het eerste. En dat hem drong om naar zijn volk te gaan. Hij wilde dat leven in Egypte niet. En dan het tweede, ik heb het eigenlijk al een beetje genoemd. Hij wilde bij dat volk horen. Waar zijn hart naar uitging. O ja, die dochter van Farao, gemeente. Die heeft er echt alles aan gedaan in die 37 jaar. Om van Mozes een echte Egyptenaar te zien, te maken. En als je Mozes tegengekomen was, dan zou je denken, het is een echte Egyptenaar. We hebben het samen toch gelezen. Die dochters van Jethro. Ze zeggen tegen hun vader, we hebben een Egyptisch man ontmoet. Dus alles aan de buitenkant van Mozes sprak van Egypte. Maar zijn hart was anders. Zijn hart was anders. In zijn hart was het niet zo. Want hij bleef een Israëliet. Hij bleef een Hebreër. Eentje van dat volk Israël. Hij was schoon voor God. Zijn hart was vernieuwd. En daarom bleef er een trekking naar dat volk van God. En door die genade van dat nieuwe leven verkoos hij ook de kant van dat volk. Met alles wat erbij hoorde. En wat was dat? O gemeente, als er één volk was waar een natuurlijk mens niet bij zou willen horen, was het toch wel dat verdrukte volk daar in Egypte? Dat onder de zware lasten van Farao's dienst moest voortleven. Als er één volk was wat niet aantrekkelijk is om bij te willen horen, dan is dat toch dat volk daar in Egypte? Maar Mozes zag niet zozeer op de verdrukking. Al besefte hij het goed. En hij zag ook niet in de eerste plaats op die versmaadheid, al besefte hij het goed. maar hij zag dieper. Want ondanks die versmaadheid, ondanks die verdruktheid, was de Heere met dat volk. Ja, Mozes was een man die leefde bij het geopenbaarde woord van God. Mozes was een mensenkind die leefde bij de beloften Gods. En de beloften die spraken van de komende Messias. Daarom mag Paulus later ook spreken, als hij over Mozes iets zegt tegen de Hebreeën, dat Mozes gezien heeft de versmaadheid van Christus in dat volk. En daar kreeg hij zo'n betrekking op de God van dat volk die zijn God was, en op de Christus die als het ware door de belofte onder dat volk al aanwezig was. Kijk, hij wilde daarom bij dat volk behoren. Dat was Mozes hartelijk verlangen. Daar strekte zich al zijn lust en liefde heen. Kom gemeente, bij welk volk behoort u? Zeg jongelui, bij welk volk hoor jij? Of laat ik het anders eens vragen, bij welk volk zou jij willen horen? Want bij alle verschillende mensen die er op deze wereld zijn, en ga de verschillen maar eens op een rijtje zetten wat je kan vinden tussen mensen en volkeren. Daar ben je zomaar niet klaar mee. Maar ondanks al die ontelbare verschillen tussen mensen op aarde, zijn er uiteindelijk maar twee volken. Enerzijds is het volk in het geestelijke Egypte. Dat wereldse volk. Het heidense volk, het zondige volk, dat zijn die mensen, of je nu buiten de kerk bent of binnen de kerk, die niet met God verzoend zijn. Dat zijn mensen die niet bekeerd zijn. Dat zijn mensen die nog in hun doodstaat leven. Onbekeerde mensen. Dat is het ene volk. En het andere volk op aarde is Gods volk. Dat is het meest gelukkige volk dat er is. Want God is in het midden van haar. En de Heer Jezus Christus leeft in dat volk. En de Heilige Geest rust op dat volk. Nu gemeente, bij welk volk hoort u? Hoort jij? Want als de Heer in jouw hart gaat werken, jongeren, en je mag de hartelijke keuze doen, zoals Mozes, dan komt die keuze niet alleen voort vanwege je liefde tot God, die God in je hart gelegd hebt. Maar dan gaat de Heer ook een liefde geven in je hart voor Gods kinderen. En weet je, dan ben je wel eens blij en verheugd als je iemand van dat volk mag ontmoeten die naar je luistert, die naast je gaat zitten. En waarvan je gaat merken, als je schuchter wat probeert te vertellen, met veel vrees misschien, dat die ander je niet afschrijft, maar dat die naast je gaat zitten en dat die naar je gaat luisteren en dat je gaandeweg mag bemerken, hij begrijpt me, zij begrijpt me. En weet je wat er dan in je ziel is? Al moet je misschien nog veel leren. En moet je misschien zeggen, de persoon waar ik nu mee spreek, die heeft veel meer genade als ik. Maar met dat kleine beetje wat je dan hebt en wat je geprobeerd hebt om de woorden te brengen, om daarmee je liefde tot de Heere tot uitdrukking te brengen, ook de liefde tot Gods kinderen, dan is er iets in je ziel vanaf het allereerste begin. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel. Van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En dan kun je Rut zo begrijpen. En dan zeg je, nou ben ik zo'n Rut. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Kijk, zo lag het bij Mozes. En door de liefde gedreven, tot dat volk, ondanks de verdrukking, ondanks de versmaadheid, zag hij, het is de versmaadheid van Christus. En Christus is in dat volk. En daarom heb ik zo'n liefde tot dat volk. En wil ik bij dat volk behoren. Maar er is nog een derde reden. Waarom dat Mozes met een innerlijke drang naar dat volk werd gedreven. Ik zei, hij wilde niet meer in Egypte wonen. Hij wilde bij dat volk behoren, dat was de tweede reden. En wat is dan die derde reden? De Heer heeft in het hart van Mozes de drang gelegd, het besef gelegd, en dat de Heer hem zou gaan gebruiken tot verlossing van het volk. En toen de Heer dat besef in zijn ziel ging werken, toen de Heer die drang in zijn ziel ging werken, en toen wilde hij zo graag naar dat volk om dat volk te bevrijden van die Egyptische lasten. Toen wilde hij dat volk zo graag bevrijden uit deze verdrukking. Ja, dat had de Heer in zijn hart gelegd. Stefanus wijst daar ook op in vers 25. Dat God door de hand van Mozes verlossing zou geven aan het volk van Israël. Hoe dat precies gebeurd is, weet ik niet. Mozes is dus niet pas geroepen bij de brandende braambos, waar we het later over zullen gaan hebben. Maar Mozes is al eerder door de Heere geroepen. Het roepingsbesef is al eerder in het hart geboren van Mozes. Toen was hij nog in Egypte. En of de Heere dat nou door een droom gedaan heeft, in de nacht, of door een gezicht overdag, hoe dan ook, één ding is duidelijk, in het hart van Mozes is een roepingsbesef ontstaan. En het is hem duidelijk geworden waarom dat de Heer hem zo wonderlijk geleid had. En toen dat besef geboren werd in zijn ziel, toen ging hij begrijpen waarom dat zijn vader en moeder hem in een biezenmandje neergelegd hebben. Toen ging hij verstaan door het licht van Gods geest, waarom dat hij juist daar neergelegd werd, waar de dochter van Farao zou gaan baden. En toen ging hij ook verstaan waarom dat hij dat vooronderwijs moest krijgen in die Egyptische cultuur. En daarom is het te verklaren dat er een moment aanbrak en dat hij brak met alles van Egypte en naar dat volk wilde om dat volk te gaan verlossen. Het was de liefde in het hart van Mozes dat hem drong zijn broeders te gaan bezoeken. Zeg, gemeente, bent u in uw hart en in uw gedachten nou ook al bij die grote middelaar en verlosser? O, welke liefdesdrang heeft de Heer Jezus van eeuwigheid gehad om naar deze aarde te komen, in de verdrukking te komen, in de versmaadheid te komen, om dat ellendige volk wat hij van zijn vader heeft ontvangen te gaan verlossen. O gemeente, die liefdesdrang van de grote verlosser Jezus Christus was zo groot, zo groot. Want hij bezocht verloren zondaren. Hij bezocht doemwaardige zondaren. Hij bezocht goddelozen. Hij bezocht vijanden. Naar zulk een volk ging zijn liefdeshart uit. Met het oog op dat volk was zijn ziel vervuld met een innerlijke liefdesdrang. Dat deed hem de hemelse heerlijkheid verlaten, om in het geestelijke Egypte terecht te komen. En hij heeft zich niet geschaamd zulke slechte mensen zich tot zijn broeders en zusters te noemen. Ja, hij is hen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden. O, welk een liefdesdrang was er in de Heer Jezus Christus. Mozes, die bezocht zijn broederen, zo staat er in onze tekst, toen die tijd van 40 jaren vervuld was, toen was het Gods tijd. En zo is er ook een vervulde tijd gekomen, en dat Christus naar de aarde moest komen. Geen 40 jaar, maar 4000 jaar. Toen brak de volheid van de tijd aan. Omdat Christus hart vervuld was met die innerlijke liefdesdrang. Daarom kon Paulus ook zeggen, wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En hoe rijk heeft ook Zacharia er niet van gezongen. door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, heeft Hij ons bezocht met de opgang uit de hoogte, dat is met Christus. Omdat Christus hart, mag ik het zo eens zeggen, overstroomde van die liefdesdrang om zijn kerk te verlossen. En nu is het diezelfde liefdesdrang die Christus gaat leggen in het hart van zijn ware knechten. En het is de liefde van Christus die steeds weer ook tot jou, ook tot u, zo indringend, zo liefdevol, zo welmenend doet zeggen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Meer ben ik niet. Laat u met God verzoenen. Nee, dat kunnen Gods knechten niet zelf. Dat kunnen ze niet bewerken. Dat kan een mensenkind zelf ook niet bewerken. Het met God laten verzoenen, en dat is enkel en alleen Gods werk. Want goddelozen worden om niet gerechtvaardigd en er telt er niets van de mens bij, mee. Maar o, wat is dat een moeilijke, moeilijke les. En dat heeft Mozes ook moeten ondervinden. Onze tweede gedachte, zijn afgebroken verlossingswerk. O, door de liefde gedreven, heeft hij het paleis van Farao verlaten en is hij naar het volk gegaan. En toen hij daar aankwam op de bouwplaats waar de tichelstenen werden gebakken, en toen heeft hij iets gezien wat zijn hart deed branden van toorn. Hij zag hoe een van zijn broeders, een van die Israëlieten, onrecht leed. Een van het volk dat hij zo teer beminde, werd op een vrede manier mishandeld. Hij zag hoe een Egyptenaar een van de kinderen Israëls sloeg met een zweep. En toen werd Mozes hart vervuld met verontwaardiging. Dit kon zijn rechtvaardigheidsgevoel niet verdragen. En het bloed begint bij Mozes te koken. Een tomeloze drift maakt zich van een meester. Snel kijkt hij om zich heen. Herwaarts, derwaarts, hebben wij gelezen in Exodus 2. En hij wil niets liever dan zijn mishandelde broeder beschermen, zo zegt Stefanus in onze tekst. En tegelijkertijd wil hij ook zich wreken aan het gruwelijke onrecht en wat zijn broeder werd aangedaan. En dan grijpt hij die Egyptenaar in de kraag, jongens en meisjes. En hij slaat hem zo hard, vanuit een ongekende, tomeloze woede, dat de Egyptenaar in één ogenblik dood op de grond valt. En snel maakt hij een kuil en hij begraaft de Egyptenaar. Weet u wat dat was? Zijn eerste verlossingspoging. Maar Mozes ging zelf aan het werk. Hij liep op zere daden vooruit. Hij wilde de Heeren een handje meehelpen in dat verlossingswerk. En maar met al die verlossingsijver van Mozes liep hij de Heeren voor de voeten. Hij handelde te vroeg en hij handelde ook verkeerd. Weet u wat er bij Mozes boven kwam? Zijn eigen vlees. Zijn verlossingsijver, waar inderdaad ook liefde bij was hoor, was gemengd met vleeselijke bedoelingen. En hierin ligt toch herkenning opgesloten voor het geloofsleven. En als we eerlijk met onze ziel omgaan, is dat nog best ontdekkend ook. Want kijk, als de Heere begint te werken in je hart, door zijn geest, dan komt echt de hartelijke keuze openbaar hoor. Dan kun je het ook in de wereld niet meer hebben. Dan wil je het ook in de wereld niet meer hebben. De brug naar de wereld wordt er opgehaald. Je wil in dat geestelijke Egypte niet meer leven. Want er is een ander leven, dat is veel begeerlijker. Dat is het leven met de Heere, dat is het leven voor Gods aangezicht. En door de liefde gedreven, ga je ook zo leven. Is het al gebeurd in je leven? Is het al waar geworden wat ik op twee plaatsen in de Bijbel vind? Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. O ja, dan komen de geestelijke vragen, dan komen de geestelijke worstelingen, dan komt de geestelijke strijd. Je gaat ervaren dat je gezondigd hebt, maar je wil niet meer zondigen. Je gaat ervaren hoeveel tijd je misbruikt hebt in de wereld, maar dat wil je niet meer. Je wil met heel je hart de Heere dienen, daar gaat je hart naar uit. En je zal er ook alles aan doen om de wet van God te willen houden. En je zal er ook alles aan doen om met God in het reine te komen. Want je komt er zo achter, ik sta niet in het reine met God. Ik sta niet recht voor God, mijn zonden liggen er. Maar oh, hoe zal ik van mijn zonden verlost worden? Hoe zal ik de welverdiende straf kunnen ontgaan? Hoe zal ik weer aangenaam kunnen worden voor God? En dat bedoel je oprecht hoor. Want je hebt zo'n liefde tot God. Ja toch? En je wil ook niets liever dan oprecht voor de Heere zijn. Aangenaam voor de Heere zijn. Oh, dat is liefde. En dan komt er een ijver om aan die liefde gestalte te geven. Maar weet u wat diepere ontdekking nou gaat leren? En ik weet niet hoe het u vergaat. Maar ik zat er niet op te wachten toen ik het moest leren. Dan moet je juist aan al die eigen pogingen sterven. En als de Heer je dat gaat leren, dan wil je dat niet, want je wil zo graag wat vasthouden. Je wil zo graag wat meedragen. Maar de Heer gaat het afbreken en wat is dat toch profijtelijk voor het geloofsleven? Om te ontdekken, o Heere, hoe is mijn liefdesijver zo dikwijls vermengd met eigen vleeslijke bedoelingen. Om nu te leren dat de werken, mijn werken, mij niet verlossen kunnen. Het breken met de zonde niet. Het doen van goede werken niet. Mijn tranen niet. Mijn gebeden niet. En noem al die dingen maar op. Daarmee kun je je schuld niet wegnemen. Daarmee kun je jezelf niet aangenaam maken voor God. Je kan daarmee niet opklimmen op een trapje om steeds meer bij God te komen. O nee, dat moet afgebroken worden. Bij Mozes moest het ook afgebroken worden. En hoe heeft de Heer dat nu in het leven van Mozes gedaan? Nu dat laat Stefanus ons ook weten. En Mozes heeft er zelf ook over geschreven in Exodus 2. Het is een dag later, nadat Mozes de Egyptenaar heeft vermoord. Ja, dat heeft hij. En dan komt hij weer op de bouwplaats. En dan ziet hij dat twee Israëlieten met elkaar aan het vechten zijn. Hoe is het mogelijk, hè? Twee broeders van hetzelfde huis vechten. En het was meer dan bekvechten hoor. Het was lijfelijk vechten. Ze hebben slaande ruzie. Nee, dat mag zo niet zijn. Absoluut niet. En daarin ligt ook al een waarschuwende les in onze tekst. En het komt wel voor in de gemeente Gods dat twee mensen ruzie hebben. Dat twee mensen elkaar niet kunnen luchten of zien. Het komt helaas voor dat mensen soms zondags in éénzelfde kerkgebouw zitten, zelfs aan één tafel des Heren kunnen zitten, terwijl er zaken liggen die niet goed zijn. En wat denkt u gemeente, zou de Heren dat goed vinden? Daar kan natuurlijk geen zegen op rusten. Dat zien we hier ook wel gebeuren. Kijk, en Mozes is daarvan doordrongen. En daarom probeert hij die vechtende mensen, die vechtende broeders tot vrede te dwingen. En heel indringend zegt hij het, zo liefdevol mannen, gij zijt toch broeders. Hoor je de liefde? Waarom doet gij elkander ongelijk? En luisteren die mannen naar Mozes? Ach nee, helaas niet. In tenminste, één van de twee vechters niet. Als ik goed naar de tekst luister, zoals Stefanus het onder woorden brengt. Het is degene die zijn naaste ongelijk deed, staat er in onze tekst. Dat wil zeggen, degene die de ander onrecht aandeed. Blijkbaar is er in dit conflict een hoofdschuldige. Stefanus die zegt van die ene persoon die aan het ruzie was, die aan het vechten was, hij verstiet hem. En dat woordje betekent vanuit de grondtekst, hij verwierp Mozes en zijn welmenende woorden. En dat blijkt ook heel duidelijk uit de reactie die deze man geeft. Hij zegt tegen Mozes, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen? Gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht heeft. En uit die enkele woorden van deze man kunnen we heel duidelijk opmaken dat hij niet gediend is van die ontdekkende woorden van Mozes. Hij wil blijkbaar niet op zijn zonde gewezen worden. En dan komt de vijandschap openbaar. Maar er blijkt ook heel duidelijk dat deze man niet verstaat dat Mozes de aangewezen verlosser is. En dat kon ook niet. Dat kon die man ook helemaal niet verstaan, want de wijze waarop Mozes het deed was niet Gods wijze. Er was te veel van Mozes bij. Daarom konden die broeders ook niet begrijpen dat Mozes aangesteld was om verlosser te zijn. Maar die woorden doen wel wat met Mozes. Twee dingen. Mozes wordt zeer bevreesd. Want hij voelt heel goed aan, het volk zit helemaal niet op mij te wachten. Nou, dat is ook wat als je een innerlijke drang voelt om het volk te willen verlossen. En je moet gaan constateren dat het volk er helemaal niet op zit te wachten. En daarbij ontdekt hij tot zijn grote schrik, jongens en meisjes, dat het bekend is wat hij gisteren gedaan heeft. Die Egyptenaar gedood. Ja, toen werd Mozes zeer bevreesd. Zeer bevreesd. Alles stort in één keer in. Alle verlossingspogingen blijken op een mislukking te zijn uitgelopen. Het wordt voor Mozes onmogelijk om zijn verlossingswerk voor te zetten. En dat was Gods werk. Dat was ook Gods werk. Mozes' eigen werk wordt afgebroken, afgesneden. En wat is het resultaat? Mozes moet vluchten. Mozes komt in de eenzaamheid terecht. En in gedachten zie ik hem aankomen daar in Midian. Daar zie ik hem zitten. Eenzaam en verscholen. Misschien zit je zo ook wel in Gods huis vanmorgen. De ellende drukt je neer. Duizend zorgen, duizend noden kwellen uw angstvallig hart. Daar zit Mozes. Farao zoekt zijn dood. En zijn eigen volk zit niet op hem te wachten. Zouden de vragen zich niet vermenigvuldigd hebben in zijn hart? Waarom ging ik zelf te werk? Waarom zondigde ik toch zo? Ben ik wel geroepen als verlosser van Israël? Is het allemaal wel van de Heere geweest? O, wat ben ik toch vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat liep ik de Heere in de weg? Wat wilde ik het zelf opknappen? Wat ben ik voorbarig geweest? Wat heb ik Gods woord niet verstaan die zegt, die geloven haasten niet. En nu? Zou ik niet wat ingebeeld hebben? Zou ik me niet bedrogen hebben? Kijk gemeente, dat is nou een mensenkind die in een doodlopende weg gekomen is met al zijn eigen ijver en eigen pogingen. Dat is nou een zondaar bij wie alle verlossingspogingen zijn afgesneden. Dat is nou een mensenkind die niet verder kan komen en misschien zijn ze wel in ons midden. Die moeten het uitroepen, ik wou vluchten maar ik kon nergens heen. Zodat de dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Dat is nou een mensenkind die niets meer overhoudt. Die gaat ontdekken dat al zijn eigen gerechtigheden niets anders zijn ten diepste dan blinkende zonden. Verstaat u dat? Maar wist u ook dat dat nou juist zo'n hele profijtelijke weg is? Wist u ook dat de Heere de zijnen dikwijls zo leidt en steeds weer leidt? En nu het wonderlijke in deze doodlopende afgesneden weg. Dan kun je toch niet nalaten te roepen tot God. Dan kun je in een afgesneden weg toch niet nalaten het van de Heer alleen te verwachten. En dat kan alleen gebeuren als de Heilige Geest dat geloof in je hart gaat ontsteken. En weet u, dat gebeurde bij Mozes ook. Want al was hij zeer bevreesd en al deed het hem vluchten naar Midian, zijn keuze bleef staan tegen Egypte, voor de Heer, voor dat volk, voor de versmaadheid van Christus. En het geloof in Gods belofte dat hij het volk toch eens zou verlossen, raakt hij niet kwijt. En weet u wat er ook in zijn ziel is blijven haken, al kon hij er helemaal niets meer mee en moest hij wachten op Gods tijd? Zijn roepingsbesef. Maar hij moest nog zoveel leren en nog veel meer afleren. En daarom die periode van 40 jaren in Midian, een noodzakelijke leerschool, onze laatste gedachte. Stefanus die zegt in vers 29, en Mozes vluchtte op dat woord. Ja, Mozes moest vluchten. De verlosser werd een vluchteling. Oh, hij wilde zo graag zijn broeders verlossen, maar ze verstonden het niet. Mozes had het wel gedacht. Mozes dacht, ze gaan het gelijk begrijpen. Hij meende, zo staat, zegt Stefanus, dat dat volk het wel zou begrijpen. Ja, Mozes meende dat, ja. Maar Mozes meende het verkeerd. Mozes dacht het verkeerd, omdat hij zelf aan het werk is gegaan. Zijn ijver was zo gemengd met een verkeerde ijver. En als Stefanus dat zo benadrukt in deze preek die hij houdt voor de Joodse raad, dat is dat een ontdekkend woord. Want meer dan Mozes is toch Christus. En wat heeft nou de Joodse raad gedaan? Wat hebben de Joden van zijn dagen gedaan? Die hebben de meerdere Jozef ook, Mozes ook verworpen als de verlosser. Hoewel van Christus gezegd kon worden dat al zijn ijver volkomen zuiver waren. Toch hebben ze hem verworpen. Ze hebben op zijn woorden geen acht geslagen. Johannes heeft het gezegd, hij is tot het zijne gekomen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hoe is dat nou bij u? Hoe is dat bij jou? Hoe menigmaal is de verlosser, de Heer Jezus Christus, u voorgesteld in de prediking, jaar in jaar uit, week in week uit? U kunt nooit zeggen dat de verlosser u niet voorgehouden is en dat de verlosser u niet zo welmenend deed uitroepen, laat u met God verzoenen, wend u naar mij toe en wordt behouden, gij einden der aarde. Maar hoe staat u nou tegenover deze verlosser? Is hij uw verlosser geworden? Heb je door genade Job mogen verstaan, die het op de puinhopen van zijn leven heeft leren uitroepen, toen de Heilige Geest het oprechte geloof ging ontsteken in zijn hart? Want ik weet, mijn verlosser leeft. Hoe leer je dat nu? O, dan brengt de Heer je in de geestelijke verdrukking. Dan kom je in dat geestelijke diensthuis terecht, waar ook Egypte, waar ook het volk Israël terechtgekomen is. En weet u wat het volk Israël daar geleerd heeft? En dan nam de Heer nog 40 jaar voor. De indringende behoefte aan een verlosser. Nee, dat wil niet zeggen dat de Heer daar bij u ook 40 jaar voor nodig moet achten. Het zou een wonder zijn als hij het in 4 dagen deed. Maar dat je ging verstaan, ik heb een verlosser nodig. Dat de noodschreeuw voor Gods aangezicht mag opklimmen. O God, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Ja, de tijd achter de Heere nodig voor het volk Israël. Om ze daar te brengen in Egypte. Maar diezelfde tijd was ook voor Mozes nodig om voorbereid te worden als verlosser. Daarom leidde de Heere zijn weg naar Midian. Daarom kwam hij op de leerschool terecht in Midian. Hij werd schaapherder. Hij ging zwerven in de eenzaamheid. Hij ging jaar in jaar uit met de kudde de woestijnen in. Wat een verandering. Had hij niet gedacht. Toen hij het hof van Farao overliet. Met zijn liefdesdrang. Met zijn verlossingsijver. Daar zit hij. In de eenzaamheid. Maar wat is dat profijtelijk geworden voor Mozes. Daar ging de Heere zijn knecht oefenen. Onderwijzen. Om verlosser te zijn. Daar in de eenzaamheid. Daar ging de Heere Mozes laten sterven. Aan zijn eigen gevoelens. Karaktertrekken. Verlossingspogingen. Uitgestippelde wegen. Eigen inzichten. Eigen zonden. Eigen ik. Weet u wat de Heere daar van Mozes ging maken? De meest zachtmoedige mens. Dat is een zegen. Als je zachtmoedig mag worden. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Zachtmoedig. Dat woordje moedig, dat heeft met je gemoed te maken, met je innerlijk van binnen. Je hart. Je ik. En dat ging de Heere bij Mozes zacht. Maken, week maken. Nee, dat was het niet. En dat gemoed was hard toen hij de Egyptenaar dood sloeg. Maar in de eenzaamheid ging de Heere dat hart zacht maken. Het Griekse woord voor zachtmoedig betekent dat de Heilige Geest een gezindheid gaat werken in je hart om het eens te worden met God alleen. Om alleen Gods weg te aanvaarden en Gods leiding, voor Gods leiding te mogen bukken. Het heeft alles te maken met de wil. Wie zachtmoedig gemaakt wordt, die gaat willen wat God wil. En niet meer willen wat je zelf wil. En wat moest Mozes leren? Niet ik ga Israël verlossen, maar God gaat Israël verlossen. En hij zal mij er wel voor gaan gebruiken, maar hoe dat zal gaan, weet ik niet. En in die vervolgopleiding, die 40 jaren in de eenzaamheid, is Mozes het eens geworden met God. Toen leerde hij buigen onder God. Straks gaat God zijn naam noemen. Bij de brandende braambos. Mozes, niet jij zal zijn wie je bent. Maar ik zal zijn die ik zijn zal. Gemeente, toen was Mozes niets meer. En toen werd de Heere alles in Christus. Wat een profijtelijke weg. En daarom moest die leerschool in Midian komen. Daarom was die leerschool in Midian nodig. Maar op die leerschool, in dat stervende leven, bleef de Heere zo getrouw zorgen voor zijn kind. Want hij werd gezegend. Hij kreeg een vrouw aan zijn zijde. Hij kreeg samen met zijn vrouw twee jongens, als uit de hand des Heeren. En die twee jongens hebben ook sprekende namen gekregen, waarin Mozes het ware samen wil vatten hoe zijn weg in Midian is geweest. Gersom, ik ben een vreemdeling. Ja, zo was het. Want zijn hart bleef bij dat volk. Maar ook Eliezer. God is mijn hulp. En dat heeft Mozes ervaren. In die leerschool in Midian. Daar hield Mozes God en Christus alleen over. En zo geeft de Heere zijn kerk ook in dit leven van die geestelijke Midiansperioden. De noodzakelijke leerschool, die profijtelijke oefenschool. Waar de Heere zijn kerk in gaat lokken, dat is de woestijn. Ik zal ze lokken en voeren in de woestijn. En wat ga je daar nu leren? Heel eenvoudig. U kent het gedichtje wel. Ik hoop dat u het ook uit bevinding mag kennen. eigen krachten te verachten. Wordt in Jezus school geleerd. Lust en zinnen te overwinnen. Past een ziel die daar verkeert. Hem in het streven aan te kleven. Zo in vreugd als in droefenis. Wordt bevolen in de scholen waar Jezus leraar is. Daar word je niets in eigen oog. Daar wordt de Heer je hulp alleen. En daar gaat de Heer spreken naar je hart. Weet u wat daar overblijft in het geestelijke Midian? En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Amen. Zou u ons als een leerling willen brengen op die school? En zou u ons op die school ook willen houden als een leerling die het niet weet, om eigen krachten te verachten? Ja, dat wordt op Jezus school geleerd, om achter u aan te komen, Heere, steeds weer en steeds meer. En wat Mozes moest leren, moeten wij allemaal leren. Heere, wilt u dan zelf maar geven dat dit woord toegepast mag worden aan ons aller hart. En wij danken u dat we ook deze morgen zo onder het woord mochten verkeren. Maar als u het geeft, mag het nog een keer gebeuren. Dat we vanavond opnieuw samen mogen komen. Om te gaan luisteren wat de weg der heiligmaking is. En geef dat het in ons hart mag leven. die hartelijke begeerte en lust om zo te mogen leven tot uw eer. Heere, wilt u dan werken met uw vernieuwende genade in ons aller hart. Heere, wilt u ook het werk van de zonneschool zegenen. U hebt maar heel weinig woorden nodig om een kinderhart te veranderen en vernieuwen. Zou u dat uit genade willen doen? Heere, wij hebben het alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 131, het vierde vers, dat Israël op de Heere vertrouwt. 131 vers 4. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.